De schriftlezing kunt u vinden in Lucas 23. Lucas 23, te beginnen bij vers 13 tot en met vers 32. Ik noemde u als schriftlezing Lucas 23 en daarvan vers 13 tot en met 32. En daar vinden wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Lucas 23 vanaf vers 13. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb uw lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: weg met deze en laat ons Barabbas los. Dewelke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden staan in vers 28. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Waarin, wanneer in ons gezin een kind geboren wordt, gemeente, daar zijn wij over het algemeen blij. Al moeten vader en moeder soms sterk wennen, ook aan die blijde verandering in hun leven, daar is blijdschap dat een nieuw leven mocht worden ontvangen. En als er al broertjes en zusjes zijn, dan is daar naartoe geleefd. En al vaak gevraagd: wanneer wordt broertje of zusje nu geboren? En als dat al gebeurt, is er blijdschap. En daarom komen de woorden van de Heere Jezus die we hier lezen zo vreemd over. Of kunnen zo vreemd overkomen. Een zaligspreking lezen we. Vooral die zaligspreking die volgt op de woorden van onze tekst kan vreemd overkomen. Zalig zijn de onvruchtbaren. Vers 29. En de buiken die niet gebaard hebben. En de borsten die niet gezoogd hebben. Wat is er meer reden tot blijdschap dan dat vader, moeder weer een kindje mogen krijgen, of als ze voor het eerst vader of moeder mogen worden. En dat kind zo klein en teer en hulpeloos mogen voeden, op de schoot nemen. En hem of haar koesteren. Maar dan deze woorden, zalig die niet gebaard hebben. Wat een vreemde woorden. Juist wanneer u kinderzegen hebt ontvangen, of misschien juist ook wel als u die niet hebt ontvangen, kunnen die woorden toch heel vreemd overkomen. Hoe kan de Heere Jezus dat nu zeggen? Nou, wij kennen het verband, gemeente. En iemand die zou misschien al denken, ja, maar dat is daar en daarom. Maar waarom was dat nou precies? Omdat de Heere Jezus zag in de toekomst van Jeruzalem wat er met die stad zou gebeuren. Dat die stad belegerd zou worden. Nog geen 40 jaar nadat hij aan het kruis gestorven zou zijn, zou die stad belegerd worden en verwoest worden. En niet alleen de mannen zullen niet gespaard worden, maar ook de vrouwen en de kinderen niet. En daarom deze woorden. Dan was het beter als je geen kinderen zou hebben. Dan was het beter dat je daar niet gewoond zou hebben. De nood zal zo groot worden dat het beter was om nooit kinderen gekregen te hebben. Ja, maar zegt u vanmorgen, dat geldt toch alleen Jeruzalem. Dat dacht u misschien. De woorden die de Heere Jezus vervolgens aanhaalt, vers 30, die komen niet alleen hiervoor, maar ook al in het Oude Testament. En even later ook nog in het Nieuwe Testament. Het zal niet alleen voor Jeruzalem gelden, maar ook voor de rijken en machtigen van deze aarde, van deze gehele aarde, die nu van alles bedenken aan oplossingen tegen het coronavirus en tegen andere problemen die in deze wereld zijn. Van de rijken tot de van de rijken en de machtigen tot de slaven, ja, die zijn er ook nog in deze wereld, toe zullen ze het roepen. Die grote dag. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Dus dat geldt niet alleen voor die inwoners van Jeruzalem. Dat geldt ook voor ons. Dan zullen mensen over de hele aarde zeggen, het is beter dat die bergen en heuvels boven op ons storten, dan dat we God ontmoeten. Om nog bewaard te worden voor ergere kwellingen en kwaad. Nou, gemeente, dat is geen toekomst om naar uit te zien, is het wel? Maar daarom ook onze tekstwoorden vanmorgen. En Jezus zich tot haar kerende. Hij keert zich ook nog tot ons. Welke verschrikkingen ons ook nog wachten. Zie op die lijdende borg en zaligmaker. Want wie in hem geborgen mag zijn, met zijn of haar kinderen, wie daar kleinkinderen mag brengen aan die troon van zijn genade, die zal veilig wezen. Die leert dan ook wenen over zijn kinderen, over zichzelf Maar dat wenen drijft uit tot hem, die in zijn bitter lijden en sterven alles zou verdienen om zondaren te troosten. En daarom onze tekstwoorden: weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Aan twee gedachten: geen klagen over Jezus. Over hem hoeven ze niet te klagen. En onze tweede gedachte is: wel medelijden van Jezus. Dus geen klagen over Jezus. Hij hoefde dat geweeklaag niet. Maar wel medelijden van de Heer Jezus. Zelfs op zijn lijdensweg. Nog medelijden. Voor ouders en hun kinderen. Liefde gemeente, toen u dat zo bij de inleiding op de tekstwoorden hoorde, dat ons nog verschrikkelijke dingen te wachten staan, toen dacht je misschien even, en ook u, hoe als het er dan zo voor staat, dan kan ik maar beter vandaag sterven. Want dan hoef ik dat allemaal niet mee te maken. En die gedachte, die kan ik nog wel begrijpen ook. Wat horen we juist ook in deze tijd, dat jongeren en ouderen het niet meer zien zitten. Geen uitzicht meer hebben. Hoe zal het gaan door dat virus dat de hele wereld in zijn greep heeft, waardoor sommigen zo getroffen worden in hun dagelijkse broodwinning, niet open kunnen, niet die orders krijgen die ze eerder wel kregen. Voor sommigen geldt dat, voor anderen weer niet, die hebben meer werk. Maar wat hebben we nu voor uitzicht? Ook als er allerlei mensen zijn en nieuwszenders en nieuwssites die ons van alles duidelijk proberen te maken dat we op weg zijn naar een tijd die voor ons niet allemaal veel goeds zal brengen. Daar kan ons de angst bekruipen, waar gaan we met z'n allen naartoe? En wat leven wij toch in een donkere tijd? Wat leven in een moeilijke tijd? En in wat voor een tijd groeien mijn kinderen nu op? Is dat misschien inderdaad beter? Om er niet meer uit te zien naar de geboorte van een kind. Want moet ik ze daar zo zien opgroeien? In zulke moeilijke omstandigheden. Het smaakt u misschien al van tevoren aan het hart. Nee, gemeente. De Heer Jezus, die keert zich op zijn lijdensweg om. Terwijl hij met de menigte door die smalle straten van Jeruzalem moet lopen. Een deel of het hele kruis op zijn schouders. Daar zijn er ook een aantal vrouwen die meelopen. En die vrouwen, die zijn met hem begaan. Die hebben medelijden. En net hebben zij nog kunnen zien hoe dat kruis van de Heer Jezus Christus afgenomen is geworden. En gelegd is op de schouders van een man die daar zomaar voorbij kwam. Simon van Cyrene. Om dat kruis achter de Heer Jezus aan te dragen. Hij bezweek bijna. Die vrouwen hebben medelijden met hem. Zijn begaan met hem. Er staat dat zij weenden. Vers 27. En hem beklaagden. Voor wenen staat er zelfs een woord, dat betekent ze sloegen zich op hun borst. Niet omdat ze trots waren. Nee, dat betekent dat teken in Gods woord niet. Op de borst slaan, denk aan die tollenaar in de tempel, die sloeg ook op zijn borst. En die durfde, die wilde zelfs zijn hoofd niet opheffen naar de hemel, naar God. Die sloeg zichzelf op de borst. Hij weende ook. Maar zo staat het daar dan niet vertaald. Daar staat, hij sloeg zich op de borst. Hier staat, en zij weenden. Dat zal wel onder invloed van het verband gebeurd zijn. Want of deze vrouwen inderdaad berouw hadden, dat is nog maar de vraag. Net zoals die tollenaar in de tempel, die daar in een hoekje stond. Die zelfs zijn ogen niet op wilde heffen. Omdat hij begreep, zo kan ik God niet onder ogen komen. Die zichzelf vernederde voor de Heer. Maar op zijn borst sloeg en zei, o God, zijt mij zondaar genadig. Zo doen deze vrouwen ook. Ze zeggen niet hetzelfde erbij, maar wel hetzelfde gebaar. Ze sloegen zich op de borst, ze weenden en beklaagden hem. Daar zien we dus de betekenis van dat rouwgebaar. Ze hadden met de Heer Jezus te doen. Ze zagen hoe zwaar hij moest lijden. Kinderen, dan zou je toch denken, wat fijn voor de Heer Jezus. Dat er op die lijdensweg, die smalle straten van Jeruzalem, waar iedereen naar hem keek, velen hem bespotten. En er velen ook met hem meeliepen om te kijken wat zijn einde zou zijn. Uit nieuwsgierigheid misschien. Maar ook met de gedachte, nu raken we deze man om wie zoveel beroering is ontstaan, toch maar mooi kwijt. Het is beter dat hij weggaat dan dat straks heel het volk uitgeroeid zou worden. Er liepen verschillende mensen mee met verschillende gedachten. Maar dus ook deze vrouwen, welke hem over hem weenden en hem beklaagden. Het is zelfs mogelijk wat ik ergens las. En dat zij daar nog voorzichtig mee moesten zijn ook. Met dat wenen en hem beklagen. Want stel je voor dat anderen dat zagen. Misschien dachten ze dan wel, hé, dat zijn volgelingen van de Heere Jezus. Die moeten we in de gaten houden. En er misschien straks eens tussenuit halen. Volgelingen van hem. Die beweging. Die moet ophouden. Dus laten we ze in de gaten houden. Ze konden ook niet te heel luid hun rouwklagen laten horen. Maar er was een regel. Wanneer iemand door het Sanhedrin was veroordeeld, daar mocht niemand die veroordeelde beklagen. Dat deden deze vrouwen wel. Dus ze brachten zichzelf nog in gevaar. Hun medelijden was ook nou niet om te zeggen oppervlakkig. Ze wisten dat ze erdoor in de problemen konden komen. Nou, dat was toch fijn. Of niet? De Heer Jezus toch nog een beetje medelijden kreeg. Een beetje verlichting op die lijdensweg. Misschien hebt u hem ook wel zo mogen volgen. En jij, wat is het toch erg wat de Heer Jezus mee moest maken. Die zo geslagen werd, uitgescholden werd, gegeeseld werd tot bloedens toe. Dat hij nou inmiddels al zo zwak was, lichamelijk, dat hij dat kruis niet meer kon dragen. Die andere veroordeelden konden dat wel. Misschien is het wel eens door u heen gegaan. Wat heeft de Heere toch zwaar moeten lijden. En dat begrijp ik nog ook. Die vrouwen hadden tenslotte ook medelijden. En die maakten het mee. Maar misschien bent u wel eens zo meegenomen in de preek, dat u het als het ware ook meemaakt. Maar hoe hebt u dat meegemaakt, gemeente? Eeuwen later maakte iemand een gedicht hierover. Over dit voorval op de Leidensweg. Het was nadat hij voor de Heere door de knieën is gegaan. En toen beleed hij dat hij eerst blind was. Blind was voor het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Ja, hij vond het wel erg. Maar hij deed net als deze vrouw. Wenen. Erg vinden wat hij moest ondergaan. Hij weende. Zo dichtte hij. Om de pijn. Van de lijdende Heer. Dat was niet oppervlakkig. Ook bij die man niet. Die dat later dichtte. Hij was niet als die nieuwsgierige massa. Die dacht, hoe loopt dit af? Hij hoorde ook niet bij de vijanden. Die dachten van, nu zijn we straks van hem af. Nee, u bent misschien ook niet onverschillig. Niet oppervlakkig. Moest hij dat allemaal lijden? En nou keerde de Heer Jezus zich om en zegt, weent niet over mij. Heb nu geen medelijden met mij. Weent niet over mij. Geen klagen over de Heer Jezus. Want zo wilde hij die weg gaan. En niemand hoefde dat lijden over te nemen of te verlichten, ook deze vrouwen niet, want hij wilde dat alles zo ondergaan. Dat was hij met zijn vader toch nog in die hof ook eens geworden. U wil geschieden, hemelse vader, als die lijdensbeker niet aan mij voorbij kan gaan. U wil geschieden, zo had hij dat lijden op zich genomen. Het ging hem niet om medelijden. Hij moest die pers alleen treden en wilde dat ook. En niemand had hij daarbij nodig om dat lijden te verlichten. Dat zou betekenen dat ze van zijn verzoenend lijden sterven af zouden doen. Hij wilde het alleen doen, want hij kon het alleen doen. Hij was de enige door God de Vader bereid gevonden, maar ook geschikt bevonden, om te zorgen voor de betaling voor die hemelhoge schuld. En daarom ween niet over mij. Doe dat niet. Als die vrouwen, die weenden over de pijn van hun lijdende Heer, hoe begrijpelijk dat ook was. Maar wij is gebroken. De oorzaak daarvan. Dat nou moest. Om de zonde en schuld. Is die zo persoonlijk geworden. Uw zonde. Jouw zonde. En dat hij daarvoor nou zo zwaar moest lijden. Voor nou zondaar als wij. Van die rechtvaardige verdiende straf te bevrijden. En daarom weent niet over mij. Maar over uzelf en over uw kinderen. Onze tweede gedachte. Geen klagen over Jezus, maar wel medelijden. van Jezus. Hij heeft medelijden nodig, zouden we zeggen, toch? En toch wijst hij dat als het ware af. Oh, het zal hem zeker goed gedaan hebben. Het is ook niet verkeerd wat deze vrouwen op zichzelf doen. Maar de Heer Jezus zegt, er is nog veel meer reden dat ik medelijden over u heb dan andersom. Hij heeft medelijden nodig, zouden wij zeggen, maar hij lijdt vooral mee met de mensen die hun nood niet peilen, niet zien. Ze zijn zelf in nood, in een nog veel grotere nood. Hij heeft dat lijden aanvaard. En hij mag weten, dat heeft zijn vader hem beloofd, dat als het kruis heeft verdragen, dat de vreugde volgt, de vreugde, dat hij velen daardoor vergeving van zonde zal mogen schenken, wanneer hij is opgestaan, zijn geest zal uitstorten en door de verkondiging van dat woord zal rondgaan in deze wereld. Daarom was het lijden uiteindelijk voor hem niet zonder uitzicht. De vreugde was hem voorgesteld. En daarom heeft hij het kruis verdragen, de schande veracht. Maar weet nou over uzelf en over uw kinderen. Waarom? Deze vrouwen en hun kinderen staan op vreselijke dingen te wachten. En als die tijd eenmaal aanbreekt, daarvan kunnen we lezen in de ongewijde geschiedenis. De geschriften van Josephus hebben die oorlog, die over nog geen 40 jaar zal beginnen, waarin Jeruzalem zal worden belegerd en ingenomen, die geschiedenis, die geeft ook een doorkijk in de verschrikkingen die dan plaatsvinden. Dan zal er een vrouw zijn, Maria is haar naam, die komt zo ver dat zij haar eigen kind opeet. En de rest aan een groep soldaten geeft, omdat ze verder niets meer heeft. Die soldaten haar in het nauw drijven. Vreselijk gemeend. En gebeurd. Opgetekend door die geschiedschrijver Josephus. De Heer Jezus heeft het allemaal gezien. En hij had nog veel meer medelijden met die inwoners van Jeruzalem dan zij dachten te hebben met hem. Weent nu over uzelf en over uw kinderen. Kom toch tot inkeer, gij dochters van Jeruzalem. Zo spreekt hij hen aan, Jeruzalem. Hij heeft wenend die stad zien liggen en het uitgeroepen. Hoe menigmaal heb ik willen bijeen vergaderen. Als een hen haar kiekens en gij hebt niet gewild. Maar nog één keer keert hij zich om. Hij keert zich ook om tot ons op die lijdensweg. Weent niet over mij. Maar kom nou tot berouw. En tot bekering. Om juist mijn lijden en sterven nodig te krijgen. Van mijn medelijden met u te leven. O zondaar, zondares. Hoe u denkt dat u zoveel medelijden zit. Maar u verstaat nog niet half. In wat voor een levensgevaar u geboren wordt. Ter wereld komt. Die woorden van het doopformulier hebben daar iets van laten zien. En allerhande ellendigheid aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dat weten onze kinderen nog niet. En toch, in Adam delen ze daar al in. En daarom worden ze al gebracht tot de doopvond, omdat ze geboren zijn, ook in de kring van het verbond. Maar Gods genadige belofte mogen worden gepredikt. En vanmorgen ook nog eens zijn uitgebeeld. En God heeft het zegel eraan gehangen dat hij het meent. Dat hij de zaligheid belooft aan ieder die hem daarom bidt en smeekt. Maar ziet u nou zo'n levensgevaar in, daarbuiten, dat u over uzelf hebt leren wijnen. U zegt misschien, ja maar, moeten er dan tranen uit mijn ogen springen? Ach, de een die zou makkelijk geroerd zijn tot tranen, die kan dat ook makkelijker uiten dan een ander. Maar het gaat natuurlijk niet om tranen die je alleen op het gezicht ziet en in de ogen ziet. Het gaat om tranen van binnen, om die ware boetvaardigheid die de Heere door zijn geest werkt. Zie nou zijn medelijden en zie uzelf nou eens in het licht daarvan. Kijk, zo ernstig is het nu met u en jou gesteld, dat hij eerder medelijden met u, met jou, zou moeten hebben, in plaats van andersom. Terwijl hij al zo zwaar heeft moeten lijden. Ben ik dan in zo'n groot gevaar, zegt u? Ja, buiten die genade in hem, in ontzettend groot gevaar. In zo'n groot gevaar, dat als het over u zal komen, u met de inwoners van deze wereld ook zult roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Als de Heere over u zal brengen wat u nou uiten van uzelf verdiend hebt. Daarom, buig nog op die lijnensweg aan de voeten van deze lijnende borgen zaligmaker en bid en smeek hem om zijn genade, om zijn heilige geest, om het u te doen zien. Misschien zijn er wel die zeggen, ach, zo heb ik het nog nooit gezien. Ik had vaak wel medelijden met de Heer Jezus. Maar zoals dat nu hier zo staat, heb ik meer reden om verbroken te zijn over mezelf en aan mijn arme ziel te denken dat die verloren gaat. Inderdaad, daar is de Heer Jezus om bewogen. Hij is nog veel meer bewogen over de zielen van zondaren, dan zij het zijn over de hunne. Zie eens. Geef dat medelijden van Gods Zoon geen troost, gemeente. En alle die hem juist nodig kregen en leerden omhelzen als hun borg en zaligmaker. O, vroeger al zo dichtbij gekomen. In de doop. Verstaan, toen heeft de Heer mij al gezegend. Mij aangeraakt. Mij omhelst. Zeg het maar hoor tegen uw kinderen. Dat heeft hij gedaan hoor, in de doop. Ze aangeraakt, gezegend, ze omhelst. Zoals die kinderen die bij hem werden gebracht. Tijdens zijn rondwandeling op aarde. De discipelen die stuurden ze nog weg. Maar hij heeft ze niet alleen aangeraakt, gezegend, maar omhelst. Zo doet hij bij de doop. Omhelst. Maar nooit verstaan. Misschien was er ook niemand die het u heeft verteld. Totdat u het in de prediking hebt gehoord. Zo dichtbij is de Heere gekomen. En toch blind voor hem geweest. Voor wat hij heeft willen lijden. En sterven. Voor zo'n verloren mensenkind. Als ik ben. Wat is dat dan een troost. Dat hij toen al gedacht heeft. Aan zo'n verloren mensenkind. Toen er nog niets was in u, in jou, dat naar hem vroeg. misschien zo opgegaan in deze wereld. Voor zelf geleefd, totdat de Heer je stilzette. En toen, liet de Heer zien dat Hij u al voor was. En in dat uur van de doop, al zijn genadige belofte, het willen betekenen en verzegelen. Hij meende toen al, terwijl u er nog niks van meende. En u het nog in deze wereld zocht. O, wat wordt dat dan tot schuld, maar ook bron tot troost. Heer, u is toen al nodig gehad. En ook na ontvangen genade zullen er zijn die zeggen, ik ga toch ook weer zo vaak op in deze wereld. Wat heb ik mezelf toch nog steeds zo lief. Wat ben ik vaak koud en ongevoelig. Wat zou ik meer bewogen moeten zijn om mijn ziel, om de eer van God en om het heil van mijn kinderen. Ik ben het niet, Heer, om dan weer aangestoken te worden. Met een vonkje van dat vuur van het medelijden van Christus. Van zijn liefde. O, sta toch zo stil bij het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij was vol medelijden. Hij is vol medelijden. Hij is die medelijdende hoge priester die zich nog omkeert op de lijdensweg. Om u te doen verstaan. Er geen heil is, geen zaligheid, geen vergeving, geen vrede, geen veiligheid buiten hem. Maar dat in hem veiligheid is. Ook tegen de grootste verschrikkingen die nog over deze aarde zullen gaan. Want daarvoor heeft hij ook dat laatste Bijbelboek gegeven. Waarin die woorden, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons weer voorkomen. Ze zullen het uitroepen. Maar die het van hem verwachten, die mogen hun hoofden omhoog heffen. Met hun kinderen. Want als deze dingen gebeuren, zo heft uw hoofd omhoog. Want zie, uw verlossing is nabij. Die verlossing, volkomen. Dat zal hij gaan verdienen. Op Golgotha's kruisheuvel. O, zie dan in hem. Ontvang dan in hem. Heb dan genoeg aan hem. Die medelijdende hoge priester. U zegt, ja, maar ik heb dat berouw niet. Is het wel diep genoeg? Ach, zie dan toch nog eens op zijn medelijden. Hij was meer bewogen over uw ziel en over de eer van zijn vader dan u het bent. Maar werp u dan ook voor hem neer, dat hij u dat ware berouw zal leren vanuit zijn eigen. Zalig medelijden. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 102 en daarvan vers 16. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn met hun zaad. Psalm 102, vers 16.